Zo, goedemorgen allemaal. Ook van mij een gezegend nieuwjaar. Ik vind het bijzonder dat wij kunnen zeggen een gezegend nieuwjaar. Want wat is er belangrijker dan gezegend te worden door God? Geluk, wat is geluk? Maar als we Gods zegen ontvangen, dan worden we tot in onze ziel geraakt. En dat is bijzonder. Vandaar een gezegend 2020. De parasha voor deze week is Vayigash. En dat betekent hij naderde. Daar gaan we het over hebben, maar niet direct. Ik wil namelijk even kijken of hij het doet. Hij zou het moeten doen nu. Hij doet het niet. Hij staat aan. Nee, volgens mij staat hij nu uit. Nee, hij doet het niet. Oh, daar komt hij. Doe jij dat nou, doe ik dat. Oké, goed. We hebben natuurlijk in de afgelopen weken, of eigenlijk mag ik zeggen bijna vanaf eind oktober, begin november, hebben we een hele aantal boeken van Genesis voorbij zien komen. En wat mij opviel, is als je al die boeken samenvoegt, al die stukken, dan kom je uiteindelijk uit bij Jozef. En Gerrit-Jan heeft het daar 14 dagen geleden over gehad. Je komt ook uit bij Yeshua. Dat is heel bijzonder. En ik wil vanmorgen met jullie doornemen de rode lijn die ik vanaf Genesis 12, als God Abraham roept, tot aan het moment dat Jozef zijn broers voor de tweede keer ontmoet, inclusief Benjamin, in het land Egypte. We zullen een rode draad gaan ontdekken. We zullen zien dat er een aantal profetieën voorbij komen, waarvan je zult denken, hey, ik heb dat nooit eerder opgemerkt, dat dat een profetie zou zijn. Nou, ik heb ze gekleurd, dus we kunnen ze straks wat makkelijker herkennen. En God volgt principes. God volgt een bepaald patroon waar hij zich stug aan vasthoudt. En hij doet dat. Nee, dat komt. Hij doet dat natuurlijk. Wat is er aan de hand?
Microfoon gaat niet.
Zo? Hier zit hij in mijn achterzak. Ah. Maar jullie hebben toch wel gehoord wat ik zei? Ja. Dus. Oké. Goed. Maar het bijzondere is dat we iedere keer hetzelfde patroon zien terugkomen. En dat is bijzonder om te ontdekken. Want God heeft daar natuurlijk een bedoeling mee. Hij doet dat niet voor niks. Omdat wij zouden weten wat de ware betekenis is van de dingen die we zien passeren. Ja? Dus daar zullen we een belangrijk deel van deze morgen mee bezig zijn. En dan sluit ik af met een aantal hoofdstuk of een aantal versen van de parasha van deze week. Hebben jullie een beetje nieuwsgierig gemaakt inmiddels? Ja, hè? Dus jullie willen het nu wel zien, toch? Ja, kan ik me voorstellen. Goed. Ik wil even bij de aartsmoeders proberen, beginnen. De Heer zag om naar Sara, zij baarde Isaac. En het bijzondere vind ik hier, wat daar staat, de Heer zag om naar Sara. Wat betekent dat nu precies? Nou, daar kun je een voorstelling bij maken. Het bijzondere is dat alle andere twee Nederlandse vertalingen die ik ook gebruik, eigenlijk hetzelfde aangeven. Maar belangrijk, ik heb ook 9 Engelse vertalingen tot mijn beschikking op de computer. En dan zie je dat zij het daar anders omschrijven, waardoor we dichter bij de betekenis komen van wat hier staat. De Heere zag om. Van die 9 zijn er 4, waaronder de King James, die zegt, the Lord visited Sarah. Visited? Is er dan een gesprek? Heeft er dan een gesprek plaatsgevonden? Wat daar precies gebeurd is, daar schrijft de Bijbel met geen woord over. Dus wat hier wordt hiermee bedoeld? The Lord visited Sarah. 2 andere vertalingen die zeggen, the Lord came
to Sarah. Maar weer geen uitleg wat dat nou precies betekent. Ik denk dat de meesten van jullie een beetje beginnen te begrijpen wat er aan de hand is. We zullen dat zeker samen ontdekken. Dan gaan we naar de tweede, ik moet natuurlijk wel even staan. Isaac bad vurig tot de Heer, Rebecca baarde Esau en Jacob. Waarom moest Isaac vurig tot de Heer bidden? Rebecca en Isaac waren getrouwd toen Isaac 40 jaar was. En de 20 jaar dat ze getrouwd waren, gebeurde er helemaal niets. Dus ik kan me voorstellen dat Isaac vurig begon te bidden en als gevolg daarvan werden Esau en Jacob geboren. Een beetje hetzelfde idee. Toen dacht God eindelijk aan Rachel, zij baarde Jozef. Lea kreeg 6 kinderen, Bilha kreeg 2 kinderen, Zilpa kreeg 2 kinderen en als allerlaatste was Rachel ook nog eens een keer aan de beurt. Weer hetzelfde idee. Eindelijk dacht God aan Rachel met als gevolg dat Jozef werd geboren. En ik denk dat we het nu helemaal begrijpen. Maria werd zwanger door de Heilige Geest en zij baarde Jezus. Zien we het verband hier? Ik ben ervan overtuigd dat God op een of andere manier zich bemoeid heeft met het zwanger maken van de aartsmoeders zoals we dat net hebben bekeken. Zonder God was er vermoedelijk niets gebeurd. Wat is de les? De vrouwen waren onvruchtbaar met een specifieke bedoeling. En die bedoeling die zullen we straks ontdekken. Het was niet voor niets dat ze onvruchtbaar waren. Tijdelijk in ieder geval. Door de God van de schepping raakten ze zwanger. Op welke manier? Wel, bij Maria was het duidelijk. Bij deze vrouwen is het niet helemaal duidelijk, maar dat hij erbij betrokken was, daar kunnen we niet meer omheen. En dan als laatste heb ik de opmerking, zij waren kinderen van het hemelse en niet van het aardse. Met andere woorden, zij kwamen niet voor uit het vlees, uit de wellust, uit de passie, maar omdat God een bepaalde bedoeling had met de kinderen die geboren werden. Ja? Dat was de reden. Dus het hemelse verwijst naar zijn geest die op een of andere manier betrokken was bij het zwanger raken van deze dames. Dat is een belangrijke les. Dan gaan we even kijken naar de aartsvader Abraham. Abraham was 75 jaar toen hij door God werd geroepen in Haran. We weten dat Terach, zijn vader, met Lot en nog een paar familieleden, Sara was er natuurlijk onderdeel van, God zegt later tegen Abraham, ik heb je uit Ur der Chaldeeën geroepen. Nou, dat blijkt niet uit Genesis 12 en wat er net voor staat. Maar op een gegeven moment in Genesis 12, dan roept God Abraham in Haran. Haran was een van de broers van Abraham. En ik denk ook dat hij daarna is vernoemd. Zijn zoon was Lot, die dus met Abraham meereisde. En dat zien we dus hier gebeuren. Dus op het moment dat sommigen al overleden waren, wordt Abraham door God geroepen. En hij krijgt ook gelijk 7 beloften. Die kunt u natellen in de Bijbel. Bijzonder, het getal 7. Dat is natuurlijk ook weer een indicatie. In Sichem toont God hem het land van zijn nakomelen. Alles wat schuin staat, heb ik letterlijk uit de Bijbel overgenomen. Dus dat zijn niet mijn woorden. Het zijn de woorden zoals we die in de Bijbel tegenkomen. In Sichem toont God hem het land van zijn nakomeling. Dat is de eerste pleisterplaats waar Abraham voor een korte tijd stilhoudt. Hoe kennen we Sichem? Natuurlijk vanwege het feit dat God daar tegen Abraham sprak, zoals de woorden hier staan. Maar het komt later, komt het ook weer terug. Wat gebeurde er? Jacob kwam terug van Laban, worstelde aan de Jabok en dan trekt hij verder met zijn familie. En dan staat er letterlijk, zij kampeerden aan de oostkant van de plek Sichem. Nou, dan krijgen we die situatie met Sichem en Dina, waar Simeon en Levi heel boos op worden. Nou, die bedenken dan een prachtig plan. Het gevolg is dat alle mannen in Sichem worden omgebracht door Simeon en Levi. En later helpen de andere broers die helpen om alle bezittingen, alles wat van waarde was in Sichem, mee te nemen. Dat is de tweede keer dat we Sichem tegenkomen. Of eigenlijk de derde keer dan. Later, als Jozua met het volk Israël door de Jordaan overtrekt, dan komen ze op een gegeven moment, na de inname van Jericho enzovoort enzovoort, komen ze ook bij de Gerizim en de Ebal. Nou, daar ligt Sichem tussen. En dan moeten zij een keuze maken. Wil je gezegend worden of wil je vervloekt worden? Maak een keuze. En het bijzondere is dat op het ogenblik op de berg Gerizim, daar wonen de helft van alle Samaritanen die in Israël aanwezig zijn. Er zijn er ongeveer een 400, maar 200 wonen daarvan op de Gerizim. De berg van de zegen. Want dat heb ik ook net ontdekt. De Samaritanen die volgen dus heel nauwkeurig de Torah. De eerste 5 boeken van Mozes. Dat is waarbij ze leven. De rest, de profeten en de geschriften, kennen ze eigenlijk niet. En daar kom ik straks op terug, want het blijkt dat er heel veel verschillen zijn tussen wat zij denken dat God aan ons gegeven heeft en wat wij via de Joden hebben gekregen. Dus dit is Sichem, een belangrijke plaats. Want dat was natuurlijk ook de reden dat toen Jacob terugkwam, dat hij weer naar de plek wilde waar God voor het eerst tegen zijn grootvader Abraham had gesproken. Dat was ook de reden waarom Jozua daar naartoe wilde, in de veronderstelling dat God een bijzondere boodschap voor hem had. Dan komen we in Bethel. Dus van Sichem reist Abraham door naar Bethel en ook daar maakt hij een offer. En ook daar verschijnt God. En dan later, dan is het vanuit Bethel dat Abraham en Lot die scheiden. Ze gaan elk hun eigen weg vanwege het feit dat de herders ruzie met elkaar hebben vanwege het gras en het water. Nou, we weten wat er met Lot uiteindelijk is gebeurd, maar dat is dus gebeurd in Bethel. Maar later, als Jacob vlucht voor Esau, voordat hij bij zijn broer of bij zijn oom Laban komt, dan heb je dat verhaal van die ladder. Dat is dus ook in Bethel. Vandaar ook dat Bethel betekent huis van God. Want zoals God Abraham daar ontmoet heeft, zo doet Jacob, 2 generaties verder, doet dat ook weer. Dus het zijn hele belangrijke plekken. Ik geef je zoveel nakomelingen als er stof op aarde is. Dat is bijzonder, want de eerste 2 keer dat Abraham, of dat God met Abraham spreekt, reageert Abraham totaal niet. Hoe kan God zeggen het land van zijn nakomelingen, terwijl Abraham helemaal geen nakomelingen heeft? Want Sara was onvruchtbaar, zagen we net. En hier is dat nog steeds het geval. Ik geef je zoveel nakomelingen als er stof op de aarde is. Hoe is dat mogelijk? Daar moet dus iets gebeuren, want anders gaat deze profetie niet in vervulling. Abraham ging wonen bij de eiken van Mamre in bij Hebron. Nou, dat verhaal, dat kennen we natuurlijk. Je ziet hier gelijk, ik heb ze even met opzet onderstreept. Sichem, Bethel en Hebron. Staan al die 3 plaatsen op het ogenblik onder toezicht, onder beheer van Israël? Zien we hier de strijd die zich gelijk voordoet vanaf het begin? Het zijn dus hele bijzondere plaatsen waar een stukje Joodse geschiedenis ligt en hele bijzondere dingen zijn gebeurd, maar op het ogenblik zijn ze niet in hun bezit. Er wonen wel een aantal Joden in Hebron, maar Sichem is het huidige Nablus. Dat is de tweede grootste plaats in de westelijke Jordaan, dus aan de westkant van de Jordaan. Wie was Mamre? Mamre was een Amoriet. Belangrijk om te weten, want we zullen straks een stukje geschiedenis zien. En hij had 2 broers, Aner en Erbal. Erbal, zeg ik dat goed? Waar komt dat vandaan? Ik moet even denken aan de vallei van waar ze naartoe gingen. De 12 verspieders, die gingen naar het dal van... Weet iemand dat? Ik geloof dat ik de naam niet helemaal goed heb. Eskol, dat is de juiste naam. Ze gingen naar het dal van Eskol. Wat vonden ze daar? Gigantische trossen druiven. Dat gebied, dat Hebron van toen, is nog hetzelfde als heden. Ook daar worden, dat is eigenlijk de beste wijnstreek van heel Israël. Dus vandaar Eskol. Eskol. Dus daar leefden een aantal Amorieten waar Abraham een verbond mee had gesloten. Ja. En Mamre was er dus één van. Vandaar dat er staat de eiken van Mamre. Dat je niet denkt van wat wordt daarmee bedoeld, maar dat was dus een Amoriet. De verbondsluiting.
Je nakomelingen zullen als vreemdeling wonen.
Staat die aan?
Nee.
Weet je hoe het moet? Staat die nu aan?
Denk het.
Ja.
Je nakomelingen zullen als vreemdeling wonen in een land dat niet van hen is. Ze zullen daar slaaf zijn en onderdrukt worden. 400 jaar lang. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren. Want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is.
Nou, je ziet dus al deze teksten, die kennen wij een beetje. Dus de nakomelingen zullen als vreemden wonen in een land. Wij gaan ervan uit dat dat land, dat daar altijd mee bedoeld werd, Egypte. Het bijzondere is dat de Samaritanen dat niet geloven. De Samaritanen die denken dat hier bedoeld wordt, de helft was in het land Canaan en de andere helft was in het land Egypte. Hoe komen ze daarbij? Ergens in de Bijbel staat dat ze 430 jaar lang in Egypte waren. Nou, als we even gaan rekenen. Abraham was 75 toen hij in het land Canaan kwam. 25 jaar later werd Isaac geboren. 25, houd dat getal beet. Daarna is Isaac 60 jaar voordat Esau en Jacob geboren wordt. En Jacob was 130 jaar toen hij stierf, toen hij voor de farao stond in Egypte. 25 plus 60 plus 130, waar kom je op uit? Precies 215 jaar. Nou, dit is bijvoorbeeld een verschil wat ik ontdekt heb of wat ik gehoord heb, wat ik interessant vond. Want Abraham, Isaac en Jacob, God zegt ook iedere keer, je zult als vreemdeling zijn in het land Canaan. Dat is ook gebeurd. Terwijl wij denken, ja, maar wacht even, pas toen Jacob naar Egypte ging, toen begon die 400 jaar. Dus dat zit een beetje misschien anders in elkaar dan we altijd hebben verondersteld. Wat ik ook bijzonder vind, dat hier specifiek wordt gesproken over de Amorieten. Waarom staat hier nou de Amorieten en niet de Canaanieten? Want dat was een verzameling volken die allemaal in het land Canaan woonden. En dit is in de tijd van Abraham. Abraham werd geboren net voordat door de Amorieten het dynastie van Ur ten val werd gebracht. Daarna begon het Babylonische Rijk, waarbij de Amorieten aan het begin stonden. De Amorieten hebben dus het Babylonische Rijk gesticht, omdat de dynastie van Ur, die hadden zij omvergeworpen, die was ten val gekomen. Daarna begint het Babylonische Rijk, gesticht door de Amorieten, en ongeveer 100 jaar later was het hele gebied vanaf de Tigris tot aan de Middellandse Zee viel onder hun controle. Ongeveer een 500 jaar lang. Snappen we nou waarom God tegen Abraham zegt, als de maat van de Amorieten vol is, dan ga ik ingrijpen. Wanneer gaat God ingrijpen als we kijken naar het Rijk van Babylon? We horen erover toch in Openbaringen. Daar staat letterlijk, trek weg uit Babylon, want God gaat het vernietigen. Er zijn verschillende profeten in het Oude Testament die daar heel duidelijk over spreken. Dus wat gebeurt met de Amorieten? En dat wordt gedaan door de Israëlieten die uit Egypte komen, zal God later doen met de oorsprong van dat rijk wat de Amorieten hebben gesticht, dat Babylonische rijk, en dat wordt natuurlijk ook weer door God zelf samen met zijn zoon, want al pas als alle vijanden onder zijn voet liggen, als zijn voetbank kunnen dienen, dan pas zal Jezus de taak opnemen om koning te zijn in deze wereld. Zien we de parallel, een stukje Oude Testament, wat we helemaal aan het eind van het Nieuwe Testament weer tegenkomen. Heel interessant. Goed, we gaan verder. Abrahams nageslacht. Abraham werd Abraham. En de betekenis daarvan is, je zult stamvader worden van een menigte volken. Als ik spreek over het volk van Jacob, in mijn beleving, dan denk ik vaak aan het volk Israël. Want Jacob is tenslotte Israël. Als we spreken over het volk van Abraham, zoals Paulus daar ook naar verwijst, de besnijdenis is niet meer belangrijk, geloof en vertrouwen op God is belangrijk, dan ben je een kind, een nakomeling van Abraham. Dus als we zouden Israël kunnen noemen het volk van Jacob, en de gelovigen die overal vandaan komen, een volk dat geen volk is, staat er ergens in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, maar Paulus die haalt dat ook aan, dat noem ik dan het volk van Abraham. Want wij geloven en vertrouwen op God op dezelfde manier zoals Abraham dat ook deed. Ja. Dus dat is die menigte volken. En wat staat er in Romeinen 11? Pas als de volheid der heidenen is toegetreden, wat gebeurt er dan? Dan zal heel Israël worden gered. Dit is de volheid van de heidenen waar hier al over gesproken wordt, maar wat we later in de Bijbel weer tegenkomen. Dat volk wat uit Abraham is voorkomen. Waar gaan we heen? Er gebeurt wat, terwijl ik het idee heb dat ik dat niet doe.
Ja, je moet, dit is terug.
Ja. Oké. Okay. Ho, ho, ho. Terug. Ja. Ja, de tweede. We zitten hier. Brecht, kan je het voorlezen?
Onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je komende generaties. Een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaan zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven.
Dat Abraham de stamvader is van vele volken, dat kan ik me voorstellen. Maar betekent dat dan automatisch dat, dat daar koningen uit voortkomen? Nee, het lijkt mij dat dat iets is wat eraan toegevoegd wordt. En dat zien we ook, Juda. Juda was de zoon van Jacob, de vierde zoon van, zeg ik dat goed? Ja, de vierde zoon van Jacob, die de scepter in zijn hand hield. Terwijl hij niet volledig volmaakt was. Daar zullen we straks ook even naar kijken. Maar toch werd hij gezegend, want hij zou de scepter voeren. En daar komt natuurlijk koning David vandaan, maar daar komt natuurlijk ook de zoon van David, eindtijd, Yeshua, komt daar natuurlijk ook vandaan. Dus we zien, daar begint het heersen over de rest van de wereld. En deze vind ik een hele bijzondere. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomeling. En toen dacht ik, op basis waarvan? Wat moet Israël doen om telkens nakomelingen van Abraham te zijn, maar wel onder het gezag van God de Vader? Want hier is nog niet sprake van de wet. Terwijl God wel belooft, ik zal jouw koning zijn, ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Dat is heel bijzonder. Want wij weten als gelovigen uit de volken, tenzij wij het bloed van Jezus accepteren, kunnen wij niet geënt worden op de edele olijfboom Israël. En ik vraag mij af, is dat hier te sprake? Zal het zo zijn, of Israël nou God dient of niet dient, dat God blijft doorgaan met het handhaven van deze belofte? En dat lijkt zo. Want als je Romeinen 11 leest, dan staat er heel duidelijk, heel Israël zal gered worden. En daar wordt geen enkele conditie gesteld. Natuurlijk weten we dat als Israël een licht wil zijn voor de volken, een voorbeeld, dat ze als Gods geboden moeten handhaven. Maar dat wil niet zeggen dat als ze dat niet doen, dat God geen relatie meer met hun wil. Want het is een eeuwig durend verbond. En dat zien we hier dus ook al een beetje terugkomen. Ja? Heel Kanaan zal ik je nakomelingen voor altijd in bezit geven. Kanaan. Wie was Kanaan? Kanaan was de kleinzoon van Noach, de zoon van Gam. En als Set, Gam en Javid worden voorgesteld, dan gaat dat op een hele bijzondere manier. Dan staat daar, Noach had 3 zonen. Set, Gam, Sem, Gam en Javid. Gam, de vader van Kanaan. Waarom moeten we dat weten? Wel, het heeft te maken met het feit, vanwege het feit, Abraham die na de zondvloed, dan ligt Abraham helemaal dronken naakt.
Noach, sorry.
Goed dat je hem verbetert. Noach die ligt daar in de tent, helemaal naakt. En dan bespot Gam, die bespot zijn vader en die vertelt het aan Sem en Javed. En dan is het heel bijzonder, niet Gam wordt vervloekt, maar Kanaan wordt vervloekt. Tegen mij spreekt dat, dat Kanaan nog was nog slechter, nog duivelser, nog zondiger dan zijn vader Gam. Vandaar dat Gam Kanaan vervloekt. En nu is het bijzonder, God kiest Noach. Ja. Je ziet, er komen zoveel namen tegen, dus het wordt een beetje moeilijk voor mij. Maar fijn dat jullie ook heel wakker zijn, dus dat komt helemaal goed. Dan is de zondvloed voorbij. God had vermoedelijk al een plan waar hij zijn volk zou willen laten wonen en waar hij zelf wilde wonen. En waar gaat Kanaan wonen? Precies op dat plekje van die hele grote aardbol, van noorden, zuiden, oosten, westen, achterkant, voorkant, precies dat plekje wordt uitgekozen. Wat mij betreft is dat doorgestoken kaart. Het was bekend welk gebied God zou uitkiezen als zijn terrein voor zijn volk. En er was iemand die zei, maar wat mij betreft gaat dat niet gebeuren. En je ziet dus, hier gaat God, die gaat eigenlijk de vervloeking die Noach over Kanaan heeft uitgesproken, gaat God volgen. Want daarom haalt hij zijn volk uit Egypte. Hij bevrijdt hun van de verdrukking. En die gebruikt hij om eerst de 2 koningen aan de oostelijke kant van de Jordaan over te nemen. En dan nog eens een keer 5 koningen aan de westelijke kant van de Jordaan tot in Hebron toe, zoals we net zagen. Ja? Dus God gebruikt zijn eigen volk om af te rekenen met de Amorieten. Nu snappen we ook de belofte die God gaf in de vorige slide. Abraham is 99 jaar. Ismaël is 13 en God geeft de instructie dat alle mannen die bij Abraham leven, die moesten besneden worden. Nou, dat is bekend. Bijzonder is echter, Ja, ik druk echt goed hoor. Dit hebben we gehad.
Ja, zeker.
Komt het dat hij zo langzaam reageert, dat het dat is? Ja, oké. Okay. Je ziet aan de jaartallen, daarom heb ik ze even bijgezet. God stelt die regel in dat alle Israëlieten besneden moeten worden. Wanneer doet hij dat? Net voordat Isaac wordt geboren. Want Abraham was 100 jaar en Sarah was 90 toen Isaac werd geboren. En die besnijdenis is dus het uiterlijke, het lichamelijke teken van het verbond wat God met Abraham had gesloten. En Isaac moest dus dat verbond doorzetten. Vandaar ook dat hij, 8 dagen waarschijnlijk, maar direct nadat die regel was ingesteld, die besnijdenis, werd dus Isaac ook besneden. Dan wordt Abraham op de proef gesteld. En we zien dat plaatje daarboven, we kennen het verhaal. God geeft hem de instructie om samen met zijn zoon Isaac, de enig geborene die de belofte zou voortzetten, krijgt hij de instructie om naar de berg Moria te gaan, om daar zijn zoon te offeren. Nou moet u zich even voorstellen. Abraham en Sara hebben geen kinderen. God geeft hun beloften over vele volken. En dan wordt Abraham gevraagd om de zoon, waarbij die belofte tot uitvoer gebracht kan worden, om die te offeren. Dan denk je toch zeker van, maar wacht eens even, klopt dit wel? Is het wel zo dat ik Gods stem echt hoor? Ja, kennelijk was dat dus zo. En Abraham, door dik en dun, vertrouwde hij dus op God. En dat lezen we ook in Hebreeën. Hij zegt, als ik Isaac ombreng, dan ben ik ervan overtuigd dat God ook in staat is om Isaac weer uit de doden op te wekken. En je ziet, vandaar ook dat Abraham die plek noemt, de Heer zal erin voorzien. Jehovah Jiri, op de berg Moria. Dit is het beeld van wat later de Messias voor ons heeft gedaan op exact diezelfde plek. En dat was ook de plek waar Salomo de tempel moest bouwen. Want dat was de plek die God had uitgekozen op al die vierkante kilometers van de hele wereld, om daar zijn naam te vestigen. Toen tot op de dag van vandaag. Heel bijzonder. Zie je dat daar al een heleboel dingen voorkomen waar wij nu vandaag de dag nog steeds mee te maken hebben?
De Heer zei tegen Rebekka, twee volken zijn er in je schoot, volken die uiteengaan. De ene zal machtiger zijn dan het andere, de oudste zal de jongste dienen.
Als je dat verhaal daarvoor leest, als Rebekka zwanger wordt, dan voelt zij dus die strijd al in haar baarmoeder. En dan is haar wens om te sterven. Want zij zegt, hoe komt het straks als die beide jongens of die beide mensen geboren worden? En gelijk vanaf het begin ontstaat er rivaliteit. Oorlog tussen die twee. Twee volken. We kunnen kijken naar Esau en we kunnen kijken naar Jacob. Nou, we weten van... Zeg ik dat goed? Ja, toch?
Jawel, maar er stond al een regel. Ik dacht, die moet ik
geven. Dus we hebben het over Esau en Jacob. En we weten dat die twee uit elkaar gaan. Als ik soms met Joden, maar ook in Nederland wel eens over spreek. Wie zijn nou die mensen die onder aanvoering van een persoon of een volk straks allemaal optrekken naar Jeruzalem om Jeruzalem een kopje kleiner te maken? Dan zeggen de Joden, dat zijn de nakomelingen van Edom. Dat is heel bijzonder. En je ziet dus dat de scheiding hier al plaatsvindt. Degene die met God willen leven en door hem gezegend willen worden, en degene die tegen God strijden. Interessant is om te zien, de oudste zal de jongste dienen. En ook daar zullen we nog bij stilstaan. Esau hechtte
geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht.
Als ik nou Jacob was en ik zou weten hoe licht Esau denkt over het eerstgeboorterecht, het voortzetten van de generatie na mij, Jacob zijnde, en hij verkoopt dat eerstgeboorterecht voor een bord linzensoep, heb ik dan het vertrouwen dat het na mijn dood met mijn nakomelingen verder wel goed zal gaan? Nou, als ik kijk hoe makkelijk Esau dat eerstgeboorterecht weggeeft, dan zou ik me daar heel ongerust over maken. Want het heeft geen enkele waarde voor hem. Waarom zou hij dan de eerstgeborene moeten zijn? Want dat was het systeem. De eerstgeborene was bijna altijd degene die het eerst geboren was. Waarom? Omdat als de vader en moeder komen te overlijden, dat hij vermoedelijk de oudste, de sterkste, de meeste, degene met de meeste levenswijsheid is, heeft om de generaties voor te zetten. Nou, dat lijkt mij een hele praktische regel. Dan ga je niet iemand, als je iemand in de familie hebt van 40, dan ga je niet iemand van 15 of van 20 aanwijzen om de generatie voor te zetten. Tenzij degene van 40 jaar natuurlijk niet voldoende aan je beeld. En dat is hier het geval. Ja, Jacob toen, wordt gezegend.
Toen Isaac Jacobs kleren rook, sprak hij deze zegen uit. God geve je dauw uit de hemel en vruchtbare aarde. Volken zullen je dienen, naties zich voor je buigen. Je zult heer zijn over je broers, macht hebben over je moeders zonen. Vervloekt wie jou vervloekt, gezegend wie jou zegent.
Om er even in te komen, de link is Isaac die rook Jacobs kleren. Wat was er aan de hand? Isaac had tegen Esau gezegd, maak iets klaar wat je schiet in het veld en dan zal ik je als eerstgeborene, zal ik je zegenen. Esau zegenen. Ja. Dan komt, dat hoort Rebecca. Rebecca zegt dat tegen haar broer en die zegt, ga gauw, maak je iets klaar. Doe de kleren aan van je broer, dat als je voor de vader verschijnt, dan krijg jij de zegen, want de vader die denkt dat jij Esau bent. Nou, Jacob, het valt Jacob wel op, dat staat er letterlijk, dat die stem een beetje anders is. Dus hij zegt, ben jij werkelijk Esau? Ja, zegt Jacob, ik ben Esau. En dat wordt bevestigd door de veldgeur die aan de kleren van Jacob zit, omdat hij gewoon Esau's kleren heeft aangetrokken. Ja? En dan is dit de zegen die oorspronkelijk bedoeld was aan Esau. Dit is de zegen die Jacob krijgt van zijn vader Isaac. Volken zullen je dienen, naties zich voor je buigen. Hey, we zagen in de vorige slides al dat er sprake was van koningen. Hier zien we hetzelfde patroon naar voren komen. Kennelijk is het zo dat het nageslacht van Jacob, het nageslacht van Israël, zal regeren over de volken zullen hun dienen en alle naties zullen zich voor hen buigen. Hier hebben we weer een indicatie van wat er gaat gebeuren als natuurlijk straks de Messias terugkomt. Want dan zal iedereen zal hem herkennen als de Heer en Meester en zal hij gezag voeren over deze wereld. Je zult Heer zijn over je broers, macht hebben over je moeders zonen. En toen dacht ik, hey, dit is gek. Dit klopt toch niet? Hoeveel broers had Jacob? 1. Oké. Ik denk, nou, waarschijnlijk is dat een verkeerde druk. Die S die moet hier even weg. Maar nee, als we verder lezen, dan komen we datzelfde tegen. Als het 2 keer in de Bijbel staat, dan is het een getuigenis, het is zo. Hoe kan Isaac nou tegen Jacob zeggen, je zult heer zijn over je broers terwijl hij maar 1 broer heeft? Macht hebben over je moeders zonen terwijl die moeder maar 2 zonen is, van Jacob er 1 van is. Dit is dus een profetie die verder in de geschiedenis telkens naar voren wordt gebracht. Ja? Je ziet heel duidelijk, dit is een profetie. Terwijl ik er altijd overheen heb gelezen, totdat ik dat S'je zag en die moeders zonen, dan dacht ik, dit hele verhaal, dat klopt niet. Daarom is het een profetie. Ja?
Toen zegende Isaac Jacob en zei, trouw met 1 van de dochters van Laban. De ontzagwekkende mogen je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je voortkomt. Mogen hij jou het land Kanaan in bezit geven.
Inmiddels was ontdekt dat Jacob de zaak een beetje belazerd had. Dat was bekend bij Isaac, dat was natuurlijk ook bekend bij Esau. Dus wat zei zijn moeder, ik heb gehoord dat Esau als je vader komt te overlijden, dat hij jou dan wil doden. Dus vlucht naar mijn broer Laban opdat je daar een tijd veilig zult zijn. Maar ja, hoe moest Rebecca dat met Isaac bespreken? Zij bedenkt dus een truc. En zij zegt, omdat Jacob was inmiddels ook al op huwbare leeftijd. Ze zegt tegen Isaac, het zal toch niet zo zijn dat Jacob straks ook met Canaanitische vrouwen gaat trouwen. Net zoals zijn broer Esau heeft gedaan. Want Esau had inmiddels 2 Canaanitische vrouwen getrouwd. Nou, je weet wat er dan gebeurt. Een ongelijk span. Daarom stelt ze voor aan Isaac, stuur je zoon naar Laban, opdat hij daar iemand, een meisje trouwt uit onze familie, waar wij vandaan komen. Hele slimme zet. En dit is dus het gevolg. Isaac laat Jacob zijn gaan met dit als zegen. En je ziet dat die beide zegens weer met elkaar stroken. Ze komen met elkaar overeen. Vandaar dat ik ze ook niet geel gemaakt heb. Dit zijn dus 2 afzonderlijke zegens die Isaac aan Jacob heeft gegeven. Even wachten. Ja.
Jacob zag een ladder. De Heer zei, het land waarop je nu ligt, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult veel nakomelingen krijgen. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen.
Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als God Israël gaat zegenen, als hij hun herstelt als volk, als land en als Jeruzalem. De jaloezie is nu al aanwezig en heeft zijn effect. De volken in het Midden-Oosten kunnen Israël niet uitstaan. Er is redelijk vrede en het wordt redelijk bestuurd in vergelijking met alle omliggende landen. Ja? Hier zien we het gebeuren. De volken zullen wensen dat ze zo gezegend worden als de nakomelingen gezegend worden. En waarom worden de nakomelingen gezegend? Omdat God met Abraham, Isaac en Jacob een verbond gesloten heeft wat hij nooit ongedaan zal maken. Daarom worden ze gezegend. Niet omdat Israël beter is dan ons. Nee, omdat God hun uit heeft gekozen als zijn volk, als getuigenis voor de volken. Dus dit is God die zegent. Ja. Nou, dan komen we bij Jacob's nageslacht. Ik heb ze even opgeschreven. Lea, die krijgt Ruben, Simeon, Levi en Juda. Dan Bilha, de slavin van Rachel, die baart Dan en Naphtali. Zilpa, de slavin van Lea, baart dan Gad en Aser. En Lea baart nog eens een keer 2 zonen, namelijk Issachar en Zebulon. Toen dacht God eindelijk aan Rachel. Zij baarde 7 zonen. Zij baarde Jozef.
Oeh.
Wat zei ik iets verkeerd?
Ja, je zei 7 zonen.
Nee. Nou, dat is een ultieme zegen. Hè? Als een Joodse vrouw 7 zonen krijgt, dan is dat de ultieme zegen. Staat ook zo in de Bijbel. Goed. Wat is nou bijzonder? 20 jaar is Jacob bij Laban. Hij moet de eerste 7 jaar moet hij werken om te mogen trouwen met Rachel. Maar zijn oom, Laban, die beduvelt de zaak een beetje. En Jacob merkt de volgende morgen dat hij met Lea getrouwd is en niet met Rachel. Maar dan zegt Laban, aan het eind van deze week, als deze huwelijksweek zich heeft voltrokken, dan mag je ook trouwen met Rachel. Van die 20 jaar zijn er dus 7 voorbij. De 13 jaar die nog resteren, de tijd dat Jacob bij Laban was, worden dus al deze 11 zonen geboren. Want we weten dat de 2e zoon van Rachel, die werd geboren in de buurt van Bethlehem. Dus dat betekent dat Rachel ongeveer, dus een schatting, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar onvruchtbaar is geweest voordat Jozef werd geboren. Hier zien we datzelfde patroon terugkeren. Waarom heb ik die namen rood gemaakt? Er was namelijk grote strijd tussen deze 2 vrouwen. Lea was heel erg jaloers op het feit dat Jacob Rachel lief had en niet haar met haar fletse ogen, want zo wordt ze beschreven. Aan de andere kant was Rachel heel erg jaloers op Lea, want zij kreeg 6 kinderen en zij had nog niks. Als je nu kijkt naar die namen, u zou dat moeten controleren, de rode namen, dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 van die namen, die hebben te maken met de strijd tussen Lea en Rachel. Dat zegt iets over de heftigheid van die strijd. Ja? Goed. Nu gaan we even kijken naar de erfgenamen. De uitverkoren erfgenamen. Abraham, daar kun je van zeggen, niet, ik zal het zo meteen uitleggen, niet Eliezer, ook niet Ismaël, maar Isaac. Wat wordt er bedoeld? Op een gegeven moment dan zegt Abraham tegen God, maar hoe kan ik nou kinderen krijgen? Je belooft me van alles, maar ik heb niet eens nakomelingen. Moet dan Eliezer, mijn slaaf uit Damascus, moet die dat dan gaan erven? Nee, zegt God, dat is niet waar. Een zoon die je zelf verwekt hebt, die zal je erfgenaam zijn. Ondertussen gebeurt er niks met Sarah. Op een gegeven moment denkt Sarah, hoe komt het met het nageslacht? Dus Sarah biedt Hagar aan en Abraham verwekt Ismaël, verwekt hij bij Hagar. En dan pas later, als Sarah inmiddels 90 is en Abraham 100, dan wordt Isaac geboren. En dan zegt God, dit is degene met wie ik het verbond doorzet. Zien we dat in dit geval de laatstgeborene, niet de eerstgeborene, maar de laatstgeborene, de uitverkoren zoon is. Dan gaan we even kijken naar Isaac. Niet Esau, want Esau was degene die het eerst kwam. Daarna kwam Jacob. Precies hetzelfde verhaal. Jacob, niet Ruben, Simeon, Levi en Juda, de eerste 4 zonen van Lea, maar uiteindelijk Jozef, op dat moment de allerlaatste van de 11. En hier zien we een stukje van de ongerustheid, ik weet niet of Gerrit-Jan daar vorige keer over gehad heeft. Waarom niet Ruben? Ruben sliep met Bilha, de vrouw van Jacob. Nou, dan krijg je niet een goed beeld over die man. Simeon en Levi, die hebben alle mannen in Sichem vermoord, waar Jacob heel erg tegen was. Want we lezen dat, als hij dat dan hoort, dat hij, dan zegt hij, jullie hebben mij met schuld beladen. Vanwege het feit dat alle mannen, die nog leden onder de pijn van de besnijdenis, die ze wilden uitvoeren, daar was Jacob helemaal niet blij mee. Dus dat waren een beetje gewelddadige mannen. En hoe zat het dan met Juda? Nou, we weten dat Juda uiteindelijk een affaire kreeg met Tamar, de vrouw van zijn beide eerste zonen. Dus dat was ook niet zo'n frisse man. Ja? Uiteindelijk wordt dus Jozef gekozen. En dat staat er ook heel duidelijk. Genesis 49. Dan kiest Jacob, die kiest dus heel duidelijk voor Jozef. Goed. Nou de conclusie met betrekking tot die erfgenamen, of de zogenaamde eerstgeborenen. Want het lijkt alsof God dat plan niet volgt. Heel mooi. Ik krijg er koud van. Dat wat onvruchtbaar was, maakte God vruchtbaar. Is dat een principe? Ik denk het. Als God iets nodig heeft en het is een woestijn, dan maakt hij er een land van waar, hoe staat het dan in de Bijbel? De woestijn zal bloeien als een roos. Ja? Daar heb je hetzelfde principe. Als God iets wil gebruiken tot zijn dienst, tot zijn doel wil komen, dan kan hij zelfs een woestijn gebruiken. Alles is dor om het weer levend te maken. Waarom? Opdat de mensen zullen zien, nou wat hier gebeurt, ik snap er helemaal niks van. Dat moet komen door de God van Abraham, Isaac en Jacob. Bij deze vrouwen was het niet anders. Wij weten daarom dat God een heel bijzonder plan had met hun. Vandaar dat het maar duurde en maar duurde. Dat het niet zijn, oh, nog een nakomertje. Nee, zo was het niet. Die vrouwen konden in principe eigenlijk geen kinderen meer krijgen. En dan laat God het gebeuren. Opdat iedereen zal weten, ik heb het gedaan. Ik heb het mogelijk gemaakt. Heel bijzonder. Nou, daar hebben we het over gehad. Het waren kinderen van het hemelse, niet van het aardse. Dat zien we ook in Isaac, Jacob en Jozef. De belofte wordt via hun doorgezet. En dan de oudste zal de jongste dienen. Isaac was jonger dan Ismaël. Jacob werd direct geboren als tweeling na Esau. Jozef was de laatste in die rij. Zien we dat God dat stramien, dat principe, stug volhoudt, opdat het voor ons een boodschap zou zijn? Hoe zat het met David? Samuel, die komt bij Isai. En dan brengt hij zijn oudste zoon, grote kerel. Wijs ziet hij eruit, sterk. Nee, zegt Samuel, dit is hem niet. En dan heeft hij al zijn zonen gehad en dan zegt hij tegen Isai, heb je niet meer zonen? Ja, hij zegt, ik heb er nog één, maar die is bij de schapen. Hetzelfde principe, David wordt koning. Nog een mooie. Als we het oude verbond, Oude Testament, vergelijken met een nieuwe verbond, het Nieuwe Testament, zouden we dan ook kunnen zeggen dat in vergelijking met de Joden en Yeshua, dat eigenlijk hetzelfde plaatsvindt. Zou je kunnen zeggen dat de oudere garde de jonge man zouden moeten dienen? Want zo gaat het straks wel gebeuren. Hij is straks koning in Israël. Ja? En dan zullen ze hem dienen. De oudste zal de jongste dienen. Omdat God die heeft uitgekozen op een hele bijzondere manier. Opdat wij daar een les uit zouden trekken. Het is niet dat wat de wereld produceert wat God verhoogt. Maar waar God op zijn manier, links, rechts, door de put, over de top van de heuvel, hij komt tot zijn doel. Opdat wij hem daarvoor de eer zouden geven. Prachtig. Israël streed met God en mensen en overwon. Dit heeft mij een paar jaar bezig gehouden. Jacob die is bij de Jabok. En dan staat er, hij streed met God en mensen en overwon. En ik heb dat verhaal nooit begrepen. Waarom begrijp ik dat verhaal niet? Er zijn een hele groep engelen die Jacob ziet net voordat hij bij de Jabok komt. Waarom zouden die engelen daar nodig zijn als Jacob met Elohim, met de God van Abraham, Isaac en Jacob heeft gestreden? Waarom zijn die engelen daarbij nodig? Het tweede is dat het gesprek 's nachts plaatsvindt. 'S nachts, God die werkt altijd overdag en die heeft niks met de duisternis te maken. Het derde punt. Jacob weet dat Esau met 400 man op weg is om hem te ontmoeten. Dat voorspelt heel slecht nieuws. Wat gebeurt er als ze elkaar ontmoeten? Dan omhelzen ze elkaar zonder dat er een woord gezegd wordt. Ze omhelzen elkaar en snikken het uit. Hier komt de truc. Waar staat hij? Als je naar het Hebreeuws gaat, dan staat er Elohim. En ik weet inmiddels, als je in de Bijbel Elohim tegenkomt, dan wil dat niets anders zeggen, het is God. Het is geen mens. Dat kan dus God met een hoofdletter zijn, maar dat kan dus ook God met een kleine letter zijn. Alle afgoden, bekijk het maar, Emos van de Moabieten, Dagon van de Moabieten, van de Filistijnen, al die goden, dan praten we over één God, en wat staat er in het Hebreeuws? Elohim. Mijn vertaling is dus, Jacob die streed met de goden van het land, zij die streden tegen de God van Israël, om hem niet het land binnen te laten gaan. En uiteindelijk kreeg hij door, ja, maar met die engelen en met zo'n God, daar ben ik niet tegen bestand. En dan zegt Jacob, wetende dat zijn broer er aankomt met 400 militairen om hem om te brengen, dan zegt hij, zegen mij. Zegen mij opdat er iets bij Esau gaat gebeuren, dat die catastrofe niet plaats zal vinden. En dat is precies wat er gebeurt. Maar dan zegt die God, met een kleine g, die zegt, jij hebt met de goden van deze wereld gestreden en met de mensen, kijk maar naar wat er gebeurt, hè? Israël wordt op alle manieren aangevallen. Jij hebt met de goden, met de bovenwereld en met de onderwereld gestreden en met jouw God en zijn engelen heb jij overwonnen. Dat is mijn interpretatie. Nu snap ik waarom die engelen daar aanwezig moesten zijn. Ja? Precies hetzelfde als toen Jozua het land Kanaan binnenging en dat er ook een hele legermacht was. Want Jozua bij Jericho, voordat Jericho werd ingenomen, ontmoette hij de aanvoerder van het leger van de Heer. Ja, logisch. Dus er werd strijd in de hemelse gewesten gevoerd en Jozua en de Israëlieten deden het op de begane grond. En ze hoefden niks te doen als alleen maar de shofar te blazen. Opdat God zou horen dat zijn volk hem roept en opdat Israël zou horen dat God met hun wil spreken. In die eenheid, ja, daar kon niets meer tegenop. En de muren die vielen om. Prachtig.
God kiest een mens niet uit op grond van zijn geboorterecht of zijn daden, maar omdat hij hem roept.
U ziet dat woordje geboorterecht, hè? Dat staat rechtop. Dat betekent dus, het staat niet in de oorspronkelijke tekst, maar dat heb ik er tussen gevoegd, want het paste prima. Dat oorst geboorterecht heeft God niks mee gedaan. God kiest de beste uit van de zonen die aanwezig zijn. En daar gaat hij mee verder. Dus niet wat betreft het geboorterecht, maar de uitverkoren erfgenaam, zoals ik dat hierboven heb gestaan. Het gaat ook niet om de daden die ze gedaan hebben, maar God die kiest mensen uit. Het zou iets met de gaven en talenten te kunnen maken, maar het gaat erom, zijn ze natuurlijk gehoorzaam, zoals Abraham gehoorzaam was, zoals Mozes gehoorzaam was. Met dat soort mensen kan God wat. Ja? Nou, dat zien we hier heel duidelijk terugkomen. Goed, ik denk dat we nu... Oh ja.
Israël had een prachtig bovenkleed voor Jozef laten maken.
Dat bovenkleed, als je dat leest, is voor mij de indicatie dat Jacob in het bijzijn van zijn andere zonen Jozef had aangesteld als zijn uitverkoren erfgenaam, vandaar dus dat veelkleurige kleed. Daarmee gaf hij het aan zonder dat hij het hoefde te verdedigen. En wat zien we gebeuren? Daar komt het, daar heb je het kleed. Ik denk ook dat er royal colors in zaten, zoals we die ook tegenkomen in de tempel. Jozef op 17-jarige leeftijd kreeg twee dromen, heel kort samengevat. Toen kwam zijn schoof overeind en jullie verwijzen naar zijn broers. Jullie bogen zich neer voor mij. De oudste zal de jongste dienen. Nu bogen de zon, de maan en de 11 sterren zich voor mij neer. Nu spreekt hij ook tegen zijn vader. Nou, de zon en de maan, dan denk je over wie heeft hij het. Maar als je dan natuurlijk de 11 sterren ziet, dan is het duidelijk dat het gaat om de zonen van Jacob zoals hij die had op dat moment. Ja? Heel bijzonder. Goed. Wat is de reactie? Moeten ik, je moeder en je broer ons soms voor jou komen neerbuigen? De broers konden Jozef wel vermoorden. Eerst was er Ruben, dan kwam de Simeon, dan kwam de Levi, dan kwam de Juda. Die hadden toch recht op het eerste geboorterecht? Nee, zij werden door Jacob gepasseerd. En de jongste werd aangekozen als de uitverkoren erfgenaam. heel bijzonder. Zijn vader die bleef maar nadenken. Mooi, hè? Wat mij betreft, Jacob wist precies met alle ervaringen die hij met God had, wat er zou gaan gebeuren. En die dromen die Jozef op jonge leeftijd kreeg, bevestigden dat waar dat prachtige bovenkleed zou staan. Voor zou staan, wat dat toediende. Nou, je ziet Jacob hier een beetje nadenken. Ik weet niet of er nog wat komt nu. Ja, nou dan gebeurt het. Dan heeft hij dus dat bovenkleed. Hij denkt dat hij de leider van de generatie gaat zijn. En wat dan? Jozef letterlijk en figuurlijk in de put. Je hoort hem nooit één keer klagen. Waarom klaagde hij niet? Hij wist dat God hem geroepen had. Hij had vertrouwen, zoals Jacob en Abraham. Daarom hoefde hij niet te klagen. Hij wist dat God een plan had en hij wist dat God zich aan dat plan zou houden. Daarom hoefde hij niet te klagen. Als slaaf verkocht aan Potifar. Hij komt in de gevangenis vanwege die affaire met de vrouw van Potifar, de bakker en de schenker. En dan uiteindelijk wordt hij onderkoning van Egypte. Wat was zijn leeftijd?
30
jaar. Zegt ons dat iets? Yeshua. Staat letterlijk in de Bijbel. Jezus begon zijn bediening toen hij 30 jaar oud was. Nou, Gerrit-Jan Loor zal het de vorige keer ook een beetje over gehad hebben. Henk Poot heeft daar een boek over geschreven. Jozef is een heel duidelijk beeld van de Messias. Ja? En dat zien we in allerlei aspecten komen, zien we dat terugkomen. Ik denk dat ik nou moet ophouden. Ja. Nou, daar heb je het. Dit is het bovenkleed. Is het duidelijk? Ja, toch? Goed. Nou, ik denk dat we hier ophouden, want ik krijg een seintje dat het te lang wordt. Ik wilde nou, het is verder niet zo belangrijk, dus ik vind het prima om hier op te houden. Ik heb al die gele stukjes, wat ik nou hiervoor heb laten zien, dat wordt gewoon bevestigd in de tekst als je begint bij Genesis 45. Wat zegt Juda tegen Jozef? Ik ben je dienaar. Ja, dat had hij 13 jaar geleden moeten weten. Ja? En zo gaat het. Al die beloften, beginnende van Abraham, Isaac en Jacob, die zien we in dit gedeelte van Genesis 45, 46, zien we die compleet uitgewerkt. Alles wat daar voorkomt aan beloften en profetieën over de toekomst, zitten hierin. Ja? Ik stel voor dat het is lang genoeg geweest, ik stel voor dat we hiermee ophouden. Ik had er graag doorgegaan, maar misschien doen we dat dan de volgende keer. Ja?